Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is hij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk de schenen die van de doden opgewekt is, opdat wij Goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod, dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede den dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Thank you. U weet dat wij in de zomervakantie geen catechismus doen, omdat een deel van de gemeente niet aanwezig is en dat wij dan de gewoonte hebben om tijdens de leerdienst een brief van de apostel Paulus te behandelen en dat wij toe zijn aan Romeinen 7. En wij willen dan met de hulp des Heren de eerste 6 versen met u lezen. Ik zou zeggen, lees nog een keer mee. Het is niet direct zo'n eenvoudig hoofdstuk. Ook jullie jonge mensen, probeer mee te lezen. Je hebt je Bijbel voor je. Dan zeg ik er ook al iets van, zodat het wat duidelijk is. Het is namelijk zo dat Romeinen 7 een nieuw thema wil behandelen. Paulus wil laten zien dat de ware christen niet langer meer onder de wet is, maar onder de heerschappij van de genade Gods in Christus. En dan in vers 1 begint hij met: weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Hij spreekt dus hier de Romeinen aan met broeders. En dan zegt hij ook in vers 1, jullie kennen de wet. En daaruit hebben velen geconcludeerd dat het hier dus gaat om Joden die tot bekering gekomen waren. De Joden, jongens en meisjes, die hadden naast de 10 geboden ook nog 600 geboden verzonnen. 600 stuks. Nou, als je die allemaal uit je hoofd moet kennen, dan moet je wel heel veel weten en onthouden. En dan loop je altijd het risico natuurlijk dat je het 599ste gebod overtreedt. Begrijpt u? Maar er wordt ook gezegd dat hij zich hier richt tot de heidenen, omdat hij dan daarna een algemene wet als voorbeeld gaat nemen. Dat lees ik u voor. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Dat is dus een beeld. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Dus met andere woorden, dan kan ze met een andere man trouwen als haar eerste man gestorven is. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat gij zoudt worden eens anderen, met een hoofdletter, namelijk degene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen. En dan zien we in vers 5 twee belangrijke woordjes. En in vers 6, namelijk een woordje toen en nu. Want toen wij in het vlees waren, brochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, u bent de grote leraar der kerk, de hoogste profeet, vervuld met de goddelijke wijsheid, gezalfd met de Heilige Geest, zonder mate, en die opgevaren is ten hemel en uw geest hebt uitgezonden naar deze aarde, de geest van de Vader en van de Zoon, die de inwendige leermeester is van uw kinderen. En wij zijn door onze diepe val verduisterd in verstand. En wij tasten dan ook als een blinde over deze aarde als het gaat om de kennis Gods en de kennis van onszelf en de kennis van Christus. En daarom hebben wij zo nodig de verlichtende werking van de Heilige Geest. En zeker als het gaat om deze dingen die vanmiddag aan de orde komen. En daar smeken wij u ook om, of gij ons toch wil helpen. of gij allereerst uw knecht wil helpen om de gemeente daarin te onderwijzen. En dat gij ook de gemeente gewillig maakt om zich daarin te laten onderwijzen. Omdat het hier gaat om uw heilig woord. Leer ons toch te buigen voor het gezag van uw woord en diepe eerbied voor dat woord van u te mogen hebben. Dat woord van u dat immers ons wijs kan maken tot zaligheid. En u roept het ons toe, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En uw woord, Heere, is immers het zaad der wedergeboorte. Dat is levend en krachtig. En geef dat het door de toepassing van de Heilige Geest ook daadwerkelijk in ons persoonlijk leven zo mag worden. Voor het eerst, wanneer we de kracht van het woord nog nooit ervaren hebben. Heere, we moeten u belijden dat ons hart van steen is. Het woord ketst erop af. Er groeit geen berouw op. Er groeit geen waarachtige bekering op. Er groeit geen waar geloof op. Het woord zal erop afketsen. Maar Heere, u hebt in uw woord beloofd dat u dat stenen hart zult wegnemen en een vlezen hart ervoor in de plaats zult geven. En wij smeken u daar ook om, dat toch ons hart een door u wel toebereide aarde zal worden. Zoals we dat lezen in de gelijkenis van de zaaier. En toen het zaad daarin geworpen werd, toen kwam het ook tot ontkieming, omdat het door u toebereid is. En Heere, dat is toch het werk der wet, wat u gebruikt om een mens te ontdekken aan zichzelf en zijn ogen te openen voor de staat waarin hij verkeert buiten God en buiten Christus. Heere, open onze ogen daarvoor. En dat de wet voor ons dan een levende werkelijkheid gaat worden, opdat wij leren verstaan wat het is te sterven aan de wet. Want wij zullen de wet nooit kunnen volbrengen en nooit kunnen bevredigen, o Heere. Ja, u hebt ons goed en naar uw evenbeeld geschapen. Dat belijden we voor uw aangezicht. U hebt ons bekwaam gemaakt om uw wet te gehoorzamen, o Heere. Het ligt niet aan u. En het ligt ook niet aan de wet, want Paulus die belijdt ook dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is. Maar het ligt aan ons. Wij zijn van u afgeweken, Heere. We hebben u de rug toegekeerd. We hebben gezondigd tegen u, de Heere, en totaal verdorven geworden. En daarom smeken we van u, grijpt u toch in, door dat wonderlijke werk van de wedergeboorte. Dat u indringt met uw Heilige Geest om alle bestanddelen van de mens weer te herschapen naar uw evenbeeld. Zodat u uw beeld weer terug zult krijgen. En dat uit hem, die het evenbeeld Gods is, namelijk uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de tweede Adam, dat we ingelijfd mogen worden in hem. Omdat hij de ware wijnstok is en uit hem vruchten mogen voortbrengen. Heren, wij spreken het u of gij dat uit genade ook meer en meer wilt doen in het leven van degene die u vreest. Dat hoe langer hoe meer ook leren verstaan wat het is om te sterven aan de wet. En alleen uit hem te leven. Oefen daarom ook het waarachtige geloofsleven bij uw kinderen. Heren, wij bidden u of gij het daarom ook in ons midden wilt wonen en werken. Gedenk aan al uw gane getrouwe dienstknechten. Stoot nog arbeiders uit in uw wijngaard. En geef bewogenheid met ons volk en vaderland. O Heere, er zijn er zoveel die doorleven in het blinde heidendom. Ons land is een zendingsland geworden, een zendingsgebied. En wij bidden u, geef ons bewogenheid over onze naasten. En geef dat we in eenvoudigheid en met vrijmoedigheid het zaad van het woord zullen uitstrooien. Dichtbij en dat we dat ook steunen veraf. Het werk van de evangelisatie en het werk van de zending. Wees ook met onze broeder van Luttinghuizen, de post waar gij hem gesteld hebt, stel hem tot een zegen. Wij bidden u voor uw kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Ondersteun en bemoedig hen, opdat zij mogen ervaren dat gij hun levende koning bent. Heren, wij dragen ons land en volk aan u op. Onze overheid, ons koninklijk huis. O Heren, wilt gij toch met uw heilige geest wonen en werken in hun harten. We bidden u in het bijzonder ook voor de kabinetsformatie. O Heren, wilt gij ook broeder Zegers staande laten blijven, dat hij ook vast mag houden aan uw woord. Wat is het toch moeilijk om in deze tijd in zulke omstandigheden daaraan vast te houden. Wat komt er toch veel op af. En niet alleen van buiten de kerk, maar ook van binnenuit. Wat is het ook moeilijk voor onze jonge mensen om vast te houden aan het eenvoudige, onfeilbare woord van u. Daarom geef ons toch een kinderlijk eenvoudig geloof. De kinderlijke vreze des Heren, om niet af te wijken van uw dierbaar woord. Heren, we bidden u of gij zo met onze gezinnen wil zijn, met onze kinderen en onze kleinkinderen. Breid uw vleugelen over onze gezinnen uit en sterk ons in de opvoeding en in het voorgaan van onze kinderen. We dragen hen aan u op die zo graag kinderen willen ontvangen uit uw hand. U kent hun worsteling, hun spanning. We bidden u of gij toch als de almachtige God wil ingrijpen. En als het anders is, zou u dan ook met hen willen zijn. En wilt gij ze dan eens willend maken met uw weg. We bidden u voor hen die een bijzonder zorgenkind aan hun hoede hebben toevertrouwd gekregen. Leer hen toch te verstaan dat ook hun kind gedoopt is. Opdat ze mogen leren pleiten op uw belofte en sterk ook die ouders in de bijzondere zorg die ze moeten verlenen. Heren, gedenk zo ook die ouders die zorgen hebben omtrent een kind dat niet meer naar de kerk wil. We dragen die jongens en die meisjes aan u op, die verstoken zijn van u en uw dienst. Breng ze toch terug, o we smeken het u, of gij toch uw krachtige arm wilt openbaren in het leven van die jongens en die meisjes. Opdat zij teruggebracht mogen worden en dat wij ons mogen verblijden in uw grote daden. En dit alles smeken wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, vers 3, 18 en 83. En de Heere zegene u en uw gaven. 3, 18 en 83 van 119. zingen wij straks na het amen van de prediking het 9e vers van de 10 geboden. Of, och, wij uw geboom volbrachten gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Het 9e van de 10 geboden. Het is logisch natuurlijk dat Romeinen 7 op Romeinen 6 volgt. Romeinen 6 is de les. Romeinen 7 is het leven. Welke les gaf Paulus door in Romeinen 6? Deze. Ik ben met Christus gekruisigd en ik ben met hem opgestaan. Dat is de les die Paulus doorgaf in Romeinen 6. En nu gaat Paulus het praktisch maken. De eerste 6 versen is daar een inleiding op. Ik denk dat we het 2e gedeelte beter kennen, omdat dat best vaak aangehaald wordt in de preek. Dat Paulus dan worstelt met die strijd van zijn vlees, zijn boze hart. Dat hij dan zegt, ik ellendig mens. Wat heb ik toch een strijd in mij. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Dat is een gedeelte, dat is vrij bekend. Dat is de praktijk van zijn geestelijk leven. Maar de eerste 6 versen, die zullen minder bekend zijn. Als Paulus daar het beeld gebruikt van een huwelijk. Jongens en meisjes, de meeste van jullie hebben hun vader en moeder nog, gelukkig. En ik hoop dat je ze lang mag houden. Want het is heel erg als je moeder of je vader heel jong sterft. Dat is heel erg. Maar het is wel zo dat als dat gebeurt, stel je voor dat je moeder jong sterft, dat is bij ons in het gezin gebeurd, dan is op dat moment je vader weer vrij om te hertrouwen. Natuurlijk moet hij dat heel voorzichtig doen, daar weet ik zelf alles van. Maar hij is wel vrij om weer te hertrouwen. En dat is soms voor kinderen best moeilijk, maar als dat dan gebeurt, dan is dat heel wettig. Dat snappen wij allemaal wel, denk ik. Maar gelukkig, jullie hebben je vader en moeder nog. Wat is dat een zegen. Maar als je vader met een andere vrouw omgang gaat krijgen, terwijl je moeder nog leeft, dat kan natuurlijk niet. Hij kan niet op een dag thuiskomen en tegen zijn vrouw zeggen van, nou, ik heb nog een vrouw. En ik wil er graag 2 vrouwen op nahouden. Dat kan niet. Dat is onbijbels. Dan is hij een overspeler. Dat zegt hier Paulus ook heel duidelijk in vers 2 en 3. Dan is hij een overspeler. Dus wanneer kan een man of een vrouw weer hertrouwen? Heel eenvoudig, alsof de man of de vrouw sterft. Dat is een beeld dat Paulus gaat gebruiken voor het geestelijke leven. Hij wil laten zien dat het erop aankomt dat Christus onze man wordt. Dat we met hem gaan trouwen. En dat schrijven we dan ook boven de prediking, het huwelijk met Christus. 2 gedachten. Vrijgemaakt van de wet door zijn dood, door de dood van Christus. En ten tweede vruchtbaar gemaakt door zijn leven, door het leven van Christus. Dus het huwelijk met Christus. Vrijgemaakt van de wet door zijn dood en vruchtbaar gemaakt door zijn leven. Dus de eerste gedachte vanuit onze tekst is vrijgemaakt van de wet door de dood van de Heere Jezus. Het huwelijk is in de Bijbel vaak het beeld van de verhouding van God en zijn volk. Dat weten we uit de Bijbel. Van Christus als de bruidegom en de kerk als zijn bruid. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat het volk Israël de wet krijgt op de Sinaï. Dat is eigenlijk een huwelijkssluiting. Als God zegt, ik ben de Heere uw God, dan wil daar God mee zeggen, luister goed volk, ik ben de Heere uw man. En dit zijn de regels binnen het huwelijk. Gij zult geen andere man voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En we kennen het bekende boekje Hooglied. Wat ook heel duidelijk een boekje is waarin bedoeld wordt om iets aan te geven tussen wat het geestelijk huwelijk is tussen Christus en zijn bruidsgemeente. En denk aan de bekende woorden uit Efeze 5, vers 32, waar Paulus heel duidelijk zegt dat het huwelijk ziet op Christus en zijn gemeente. Daar mogen we ook best aan denken, echtparen in ons midden. Stralen we dat ook uit? Zijn we ons dat ook bewust? Dat wij dus iets moeten uitstralen van zo is het nou ook tussen de Heere en zijn kinderen. Zoals het is tussen je papa en je mama. Zo lief dat ze elkaar hebben. En dat ze zoveel voor elkaar over hebben. En daar bovenuit stijgt de verhouding tussen de Heere en zijn volk. Dat is de roeping van het huwelijk. En daar gaat Paulus op in. Dat gebruikt hij als een beeld. En dan zegt hij eigenlijk, je kunt natuurlijk niet met twee mannen getrouwd zijn. Dat kan natuurlijk niet, jongens en meisjes. Of met twee vrouwen. Dat is onbijbels. Geestelijk is dat ook zo. Je kunt niet en met Mozes getrouwd zijn en met Christus getrouwd zijn. En met Mozes bedoel ik dan de wet. Dat kan niet. Je bent of aan de ene verbonden, dus aan de wet, aan Mozes. Of je bent aan de andere verbonden, dat is aan Christus. En als je er twee mannen op nahoudt, dan ben je een overspeelster. Dat zegt Paulus heel duidelijk ook in vers 3. Nou, ik denk dat dat beeld op zich wel duidelijk is. Wanneer ben je pas vrij om met een ander te trouwen? Dat is als je sterft voor die ander of als die ander sterft. Dan pas ben je vrij om met die ander te trouwen. Die ander, dat is dan in dit geval Christus. Want gemeente van nature zijn wij verbonden aan onze eerste man. En dat is de wet. Zodra ik geboren word, kom ik onder het juk van de wet. Ben ik verbonden aan de wet. Mijn eerste man heet Mozes. En mijn eerste man is ook zeer streng voor mij. En mijn eerste man zegt ook van, en denk erom, als je mijn wil niet doet, dan zul je de dood sterven. Dan zul je streng gestraft worden. Vanmorgen hebben wij de 10 geboden gehoord van die eerste man. En als die eerste man in gesprek gaat met zijn vrouw, en zijn vrouw zegt, ja, maar ik probeer toch echt wel te houden aan de regels, dan zegt die eerste man Mozes die zegt, ja, maar het gaat niet alleen maar om je uiterlijk natuurlijk, hè. En het gaat niet alleen maar om je woorden en om je daden, maar het gaat ook om je gedachten en om je begeerten. Hoe staat het daar dan mee? Dus Mozes die is zo streng dat hij eigenlijk tot op het bot wil hebben dat je voor 100% hem gehoorzaamt en zo niet, dan word je met de dood gestraft. Dat is onze eerste man. En hoe strenger hij optreedt, hoe meer er soms bij me loskomt. Ja, dat is ook echt zo als dat echt geestelijk wordt toegepast. Hoe strenger de wet gepredikt wordt, hoe gedetailleerder de wet gepredikt wordt, hoe meer en meer openbaar komt wat er allemaal in mijn hart huist. Dat weten onze catechisanten wel. Ik heb het altijd getest bij de eerste catechisaties door te zeggen van bedenk maar eens een straf voor Adolf Hitler als hij gevangen genomen zou worden. Nou, dan komen er wat straffen los hoor. Daar hoef je echt niet bij opgevoed te worden. Dan kunnen onze jonge mensen echt hele gruwelijke dingen bedenken. Wat er met die man gebeuren moet. Dat leeft in ons hart. We kunnen de meest grove vloeken kunnen we boven laten komen uit ons hart. En we kunnen allerlei fantasieën voor ogen brengen als het gaat om seksuele zonden. En hoe strenger, hoe gedetailleerder de wet op ons afkomt, hoe dichter de wet op ons afkomt, hoe meer we dat ook gewaar worden dat dat inderdaad zo is. En dan zegt Mozes, kijk, zie je wel wie je bent? Ik ga met je afrekenen. Maar wat zegt Paulus hier in vers 5? We gaan een sprong maken naar vers 5. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden om de doodvruchten te dragen. Hij heeft het over toen. Hij heeft het over vroeger, weet je het nog? Toen we nog onbekeerd waren, toen we nog in het vlees waren, toen we nog puur leefden voor ons eigen ik. En wat gebeurde er toen in die tijd? Nou, dat staat er. Wrochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden om de dood vruchten te dragen. Dat is een hele moeilijke zin natuurlijk. Maar daar wordt mee bedoeld van, wat kon je toch van alles bedenken in je eertijds? En wat had je de neiging om juist wanneer de wet op je afkwam, om dat nou juist te overtreden? Let maar eens op als je aan het rijden bent in de auto en je ziet uit de verte dat, nou ja, dat het licht, ja, het staat nog op groen, maar het springt over op oranje en even plank gas geven, toch nog eventjes door het rode licht. Het was oranje. Zo is een mens. Een mens zoekt de grenzen op. Nou, dat is het eertijds. Zondige bewegingen staat hier. Van hoogmoed, eerzucht, egoïsme, seksuele begeerten, hebzucht, heerszucht. En die werden geprikkeld door de wet. Je kunt denken aan dat beeld van een mesthoop dat bevroren is in de winter. En als je er aan bij staat, dan ruik je niks. Maar als toch op een goede dag de zon heel sterk schijnt op die mesthoop en de eerste laag smelt, dan ruik je de stank. Zo is het ook wanneer de wet met zijn licht, met zijn scherpte gaat schijnen in je hart. En dan laat die wet zien wat er allemaal huist in dat goddeloze, boze zondaarshart. En dat zijn zaken die vruchten voortbrengen. Die mij des doods schuldig maken, staat er. En die mij aan de verdoemenis onderwerpen. Echt waar, dat beseffen we niet. Half gemeente, wat ene zonde teweeg brengt in mijn leven. Dat beseffen we niet half. Omdat we niet beseffen hoe heilig God is. Ene zonde maakt mij des doods schuldig. En wil ik hier nou werkelijk vrijgemaakt van worden van die wet, dan moet ik sterven voor de wet. Want hij is nog steeds mijn man. En ik ben geroepen om voor die man te leven in mijn natuurstaat. Ik leef onder het juk van die man, die strenge man. Kijk, en als ik sterf, dan moet die man zeggen, helaas, hij is gestorven. Dan kan ik niks meer van hem eisen. Want hij leeft niet meer, of zij leeft niet meer voor mij. Zijn daar uw ogen voor geopend? Zijn daar mijn ogen voor geopend, gemeente? Want kijk, als de Heilige Geest onze ogen daar niet voor opent, dan leef ik een stil en een gerust leven. En dan ervaar ik Mozes niet zoals zo'n strenge man. Dan kan ik nog aardig met Mozes opschieten. En ik verzin gewoon 600 geboden erbij, zoals de Joden. En ik ga heel stipt leven. Zodat niemand wat op te merken heeft over mij. En ik echt een heel stil en gerust leven heb, omdat ik een vrij geweten heb in de omgang met andere mensen. Ik bedrieg andere mensen niet. Ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn in de handel. En ik heb geen televisie en daardoor kan ik niet naar verkeerde programma's kijken. Ik heb een heel streng filternet op mijn computer, zodat ik ervoor bewaard word om verkeerde sites te bekijken. Popmuziek, daar luister ik niet naar. Vloeken, dat vind ik echt asociaal, dat doe ik niet. En ik ga 2 keer naar de kerk. En 's ochtends dan buig ik op mijn knieën. En 's avonds dan bid ik ook. En dan lees ik nog een stukje uit Gods woord. Ik ga naar de jeugdvereniging. Ik ga trouw naar de catechisatie. Ik probeer echt vroom te leven. Ik vind eigenlijk Mozes een hele beste man. Ik vind hem helemaal niet zo streng. Ik denk dat Mozes aardig tevreden over mij is. Zo leven de meesten in de kerk. Daarom is het zo rustig in de kerk. Omdat zij de kracht, de geestelijke kracht van de wet niet kennen. Dat komt door onze geestelijke doodstaat. Dat voelen wij niet. Dat beleven wij niet. En daarom moet de Heilige Geest daaraan te pas komen om ons daarvan te overtuigen. Om daarmee aan te ontdekken. De Heilige Geest moet dat vernislaagje wegschrappen en ons laten zien hoe verrot het van binnen is. Denk maar aan die rijke jongeling die naar de Heer Jezus toe kwam. En eigenlijk dacht dat hij er al voor 99% was. Terwijl hij van binnen gewoon echt een afgodendienaar was van zijn eigen geld. Paulus die heeft dat bevindelijk leren kennen. Hij zegt dat ook in vers 18. Hij zegt, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Echt niks. En dan geeft hij echt niet de schuld aan Mozes hoor. Want hij zegt in vers 12 en vers 14 best goede dingen over de wet. In vers 12 zegt hij, want de wet is heilig en rechtvaardig en goed. En in vers 14 zegt hij, want wij weten dat de wet geestelijk is. Die is echt geestelijk, die is van God. Mozes heeft gelijk. Maar ik ben vleeselijk, zegt hij, ik ben verkocht onder de zonde. Daar zit het hem in. En in vers 10 zegt hij ook dat het gebod zelfs ten leven was. En dat is ook zo. Doe dat en gij zult leven. Maar het is zo nodig dat de Heilige Geest mijn blinde zielsogen, mijn ongevoelige hart, daarvoor gaat openbreken. En dan zie je ook dat proces ontstaan, die worsteling, want kijk jongens en meisjes, niemand wil ten diepste, als je echt van je vrouw houdt, van je man houdt, je eerste vrouw verliezen of je eerste man verliezen. Je hebt haar innig lief. En kijk, als de Heilige Geest overtuigingen gaat geven en de trekkende liefde des vaders gaat zich openbaren, dan moet je echt niet denken dat iemand dan een hekel aan die wet gaat krijgen. Dan gaat hij echt wel zingen, hoe lief heb ik uw wet. Alleen hij moet erachter komen dat die wet niet zo lief is voor hem. Dat is hij echt niet hoor. Want die wet die blijft eisen. Tot op het bot. En daarom zie je ook dikwijls bij de eerste overtuigingen dat iemand probeert Mozes te paaien. Hij gaat opruimingen houden, niet waar. Hij gaat anders leven, anders spreken. Hij probeert anders te denken. En hij probeert echt toch met Mozes op een akkoord te komen. Maar Mozes, die is niet tevreden met de buitenkant, dat zei ik al. Die gaat door tot je gedachten, die gaat door tot je hart, tot je begeerten, tot het merg, tot het been, tot op het bot. Mozes die kleedt een mens uit. Mozes die plaatst de mens voor de heiligheid Gods. En ik ben absoluut niet in overeenstemming met de heiligheid Gods. Het nut daarvan is, gemeente, dat ik aan mijn dodelijke onmacht ontdekt word. Mijn dodelijke onmacht ten goede. Mijn schuldige onmacht ten goede. Dat ik ontdekt word aan het feit dat ik onder de heerschappij van de zonde leef. Nee, het ligt niet aan Mozes. Echt niet. Het ligt niet aan de wet. Die is goed, die is rechtvaardig. Het ligt aan mij. Is hier ook zo'n tobber in ons midden die daar nou echt mee loopt? Ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van kommer en verdriet. Dat hij hoe langer hoe meer ontdekt wordt en blootgelegd wordt door de scherpe wetsprediking. En dat hij niet weet wanneer het toe moet. Ik wou vluchten, maar ik kom nergens heen, daar de dood mij voor handen scheen. Want overal dan achtervolgt mij de eis van de wet. En vervloekt mij de wet. Vervloekt is het iedereen die blijft in het boek der wet om dat te doen. Nee, dat vlees, dat moet niet opgeknapt worden. Dat boze hart moet niet een klein beetje opgepoetst worden. Dat moet sterven. Dat moet sterven aan de wet. Zodat de wet niet langer meer mijn man is. Kijk, en daar herinnert Paulus hier de Romeinen aan. Dat is bij hen gebeurd. Dat kunnen we lezen in vers 4. Lees maar mee. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten zouden dragen. Daar herinnert dus Paulus hen aan dat zij inderdaad gestorven zijn aan de wet. En laat ik het dan wat eenvoudig te zeggen in de hoop dat u het begrijpt, gemeente. Zoals Paulus dat hier ook bedoelt te zeggen. Hij zegt namelijk dat zij geleerd hebben om te sterven aan de mogelijkheid om de wet te bevredigen. Dat zeg ik nog een keer. Ze zijn gestorven aan de mogelijkheid om de wet te kunnen bevredigen. Daar zijn ze achtergekomen door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dat zij dat absoluut niet kunnen. En daartoe zijn ze ter dood gebracht. Dat staat hier in de tekst zo dat mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, door de geloofsvereniging met Christus sterven de gelovigen op een geestelijke wijze met Christus, die de vloek der wet gedragen heeft in zijn lichaam. Wat wil dat zeggen, gemeente? Wat gebeurt er dan met die mens? Allereerst, en dat brengt ons bij onze tweede gedachte, vruchtbaar gemaakt voor God door zijn leven. Dat betekent dat de Heer Jezus het vlees heeft aangenomen van de mens. Straks zal Paulus ook zeggen in Romeinen 8, het zondige vlees. Hij is zelf zonder zonde, maar hij heeft dat vlees aangenomen. Hij is mens geworden. En als mens heeft hij zich geplaatst voor de wet, om die wet volkomen te gehoorzamen. En dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Tot in het binnenste. Volmaakt. En hij heeft vervolgens dat zondige vlees van zijn kerk meegenomen naar het kruis. Dat zondige vlees, dat absoluut niet gehoorzaam kan zijn aan de wet. Wat dat vlees ook probeert. En ik hoop dat je dat leert, bevindelijk leert. Dat je echt ook gaat sterven aan de wet. Dat je zegt, ik zal nooit en ten nimmer die wet kunnen gehoorzamen. Ik word door de wet doodgeslagen. Door de wet, der wet gestorven. Ik word door de wet voortdurend veroordeeld, verdoemd. Een doodslaande wet die me doodknuppelt. Ja, die moet ook dood. Die moet ook echt dood, dat vlees. En dan zegt, en dat bedoel ik echt eerbiedig, gemeente, de Heer Jezus, kom maar hier, ik neem dat vlees mee. En ik ga dat vlees doden. Ik neem dat vlees mee naar het kruis. En daar zal dat vlees dan de vervloekte dood sterven. En dat is in de tijd gebeurd toen de Heer Jezus zich liet kruisigen op Golgotha. Toen heeft hij mijn vlees meegenomen. En mijn vlees daar gedood. En toen zag Mozes zich zijn vrouw ontvallen. En toen moest Mozes de conclusie trekken van, En nu is ze gestorven en nu kan ik niets en ook maar niets en ook maar niets meer van haar eisen. Want ze kan echt niets meer. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet ik word, maar ik ben. Dat is een staat. Dat is een positie. Kijk, en dat bedoelt Paulus hier. Paulus die zegt in vers 4... Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Er staat een uitdrukking in het Grieks. Gij zijt ter dood gebracht. Door de dood van Christus. Door het lichaam van Christus zijt gij ter dood gebracht. Wordt daar dan een punt gezet van, oh ziezo, nou, dood is dood. Nee, want er staat er in vers 4. Opdat gij zoudt worden eens anderen man. Met een hoofdletter. Dat is best wel moeilijk om dat te begrijpen. Maar dat is de bedoeling. Dat wanneer je sterft met Christus. Sterft voor de wet. Dat je eens anderen wordt. Ach, wat moet Christus met iemand die niet meer leeft. Opwekken. Want dat staat er ook. Opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten zouden dragen. Dus hij gaat ze met Christus opwekken. Niet dat vlees hoor. Daar valt niks aan op te wekken. Daar valt niks aan op te knappen. Maar een nieuwe mens wordt er dan geschapen in het hart. Ten diepste is dat Christus zelf. Ik leef niet meer, zegt Paulus. En daar bedoelt hij zijn eigen boze natuur mee. Die heeft de doodsteek gekregen, maar Christus leeft in mij. Je vindt het zo prachtig samengevat in het gedicht van McShane. Ik lees dat voor, die twee coupletten die ik bedoel. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. De vreze voor de eis van de wet. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil, mijn vrede, mijn leven werd Hij. Ik boog me en geloofde. Mijn God sprak mij vrij. Paulus zegt, opdat gij zoudt worden eens anderen. En dan gebruikt hij precies dezelfde uitdrukking als in vers 3. Dat beeld. Dat beeld weet je wel, jongens en meisjes. Als je vader zou sterven, ik hoop het niet. Ik hoop dat jullie echt dat mogen beleven, dat je ouders oud worden en dat jij dan volwassen bent. Maar dat kan wel gebeuren. En je moeder zal weer hertrouwen. Met een andere man. Dan kun je zeggen, ja dat kan wel, want mijn vader is gestorven. Mijn moeder kan hertrouwen. Dat gebeurt ook in vers 3. Opdat gij eens anderen wordt. Gestorven voor de wet en vervolgens vrij om van een ander te worden met een hoofdletter. En dan zeggen onze kanttekeningen, namelijk onze Heere Jezus Christus. En die andere die gestorven is aan het kruis, de Heere Jezus, die is opgewekt uit de doden. Namelijk degene die van de doden opgewekt is. En dan zeggen onze kanttekeningen, namelijk om niet alleen voor zichzelf te leven, maar ook voor ons te leven en zich met hem te verenigen. Met andere woorden, namelijk om het eigendom van hem te mogen worden. Om zijn bruid te mogen worden, zeggen onze kanttekeningen. Met als doel staat er dan, opdat wij Gode vruchten zouden dragen. Dus dan gaat Christus trouwen met zijn bruidskerk. En door de gemeenschap met zijn bruid komen er vruchten tevoorschijn. En dat zijn Gode welbehagelijke vruchten, staat er in vers 4. Onze kanttekeningen schrijven dan namelijk de vruchten van dit geestelijke huwelijk met Christus. Welke zijn de vruchten van heiligheid en rechtvaardigheid, waardoor God van ons wordt geëerd en geprezen. Vers 5 en vers 6. Daar ga ik weer naar terug, gemeente, lees mee. Vers 5 en vers 6. Paulus zegt, toen, in vers 5. En in vers 6, nu. Hij wil als het ware dat benadrukken. Hij betrekt zichzelf erbij in. Hij gaat dat samenvatten. Toen wij, ik ook dus, in het vlees waren, brochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden om de dood vruchten te dragen. Dat zegt hij tot zijn verootmoediging. Als hij denkt aan zijn eertijds. Als hij denkt aan de tijd dat hij God nog niet kende, Christus nog niet kende. Dat hij toch zo makkelijk toegaf aan zijn boze, goddeloze, hoogmoedige bestaan. Vruchten van de dood. En een mens in zijn natuurstaat heeft daar totaal geen erg in. Die leeft zomaar voort. Dan moet hij echt aan ontdekt worden. Toen. Ja. Maar hij zegt het ook tot zijn verwondering. Dat hij mag zeggen, toen. Ja, toen. Straks gaat hij zijn strijd naar voren brengen. Dat hopen we volgende keer naar voren te brengen. Maar toen was dat zo. Toen, met droefheid, denkt hij eraan terug. Dat ik toen zo was. Zo goddeloos. Zo ongevoelig onder de meest ernstige prediking. Zo gemakkelijk zondigen. Zomaar even makkelijk ook even roddelen over mijn naasten. Terwijl ik helemaal er geen rekening mee hield dat God alles hoorde. Dat God alles zag. Toen. Dat ik gewoon bezig was om vruchten des doods te verzamelen. Dat is erg. Bekeert u, geliefde, als u dat nog geldt. Als u nog leeft in uw eertijds. O, dat je ogen toch geopend zouden worden. En dat Mozes zo dichtbij kwam. Ja, dat Mozes doordrong tot je gedachten, tot je begeerten. Tot op de bodem van je ziel. En dat, ja, dat je zo moe zou worden van Mozes, dat je zegt, oh, hij is ook nooit tevreden. Dat je zult ontdekken, dat je zo dikwijls zo wettisch bezig bent, om toch op de een of andere manier dat vlees op te knappen, en wat voor God te willen zijn, en voor God te willen doen. Sterven. Een mens vecht er tegen, gemeente. Maar nu, zegt hij in vers 6, zijn wij vrijgemaakt van de wet. Daar wil hij mee zeggen, van de verdoemende kracht van de wet. Van de eisen van de wet. Vrijgemaakt van Mozes, overmits wij dien gestorven zijn. Onder welke wij gehouden waren. En dan gaat hij een ander beeld gebruiken. Als hij hier dan schrijft onder welke wij gehouden waren, dan gebruikt hij het beeld van een cipier. Jongens en meisjes, van een bewaker. Die bewaker die moet bij die misdadiger blijven in de gevangenis. Zie je het voor je? Echt een behoorlijke misdadiger. Hij zit met zijn polsen en met zijn benen vast aan kettingen. En die cipier die blijft bij hem staan. En die herinnert hem voortdurend aan de reden waarom hij zo streng bewaakt wordt. Omdat hij een misdadiger is. Al onze misdaden. Maar ja, die misdadiger die verzwakt, die verhongert. Die, ja, en op een gegeven moment, ja, sterft die misdadiger. Ja, dan begrijp je natuurlijk wel dat die cipier die blijft daar niet in de gevangenis bij die misdadiger staan. Want het heeft totaal geen zin om een dode te bewaken, want die kan niet meer ontsnappen en daar kun je ook niks meer tegen zeggen. Dus ja, hij pakt de sleutels en hij maakt de banden los en hij laat hem wegdragen. Nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn onder welke wij gehouden waren. Alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oude letter. Dan gaat Paulus laten zien de keerzijde van de waarachtige bekering tot God. Namelijk dat er iets nieuws geschapen is. En niet alleen uitwendig, ook, dat ga je ook uitwendig zien aan iemand en merken, maar vooral inwendig. In nieuwheid des geestes. Dan gaat hij het werk van de Heilige Geest laten zien. Dat de Heilige Geest een nieuw hart gegeven heeft. Een nieuwe schepping. Nieuwe gedachten. Nieuwheid van het leven. Een nieuwe levensinstelling geschapen heeft. Een nieuw verbond heeft opgericht. Dat hij die wet geschreven heeft op de vlezen tafelen des harten. Onze kanttekeningen schrijven dan, dat is in ware heiligheid, waartoe wij van de Heilige Geest zijn vernieuwd door de prediking van het Heilig Evangelie, die een dienst der rechtvaardigheid en des geestes wordt genaamd. Nee, de wet wordt niet afgeschaft. Dat weten wij uit onze catechismus. De wet komt in een ander licht te staan. Dat is de wet in het stuk der dankbaarheid. En dat is niet een zaak van het vlees, want het vlees is gestorven aan het kruis. Denk maar aan die misdadiger. Maar dat is een zaak van de geest. En daarom zegt Paulus ook erbij, niet in de oudheid der letter. Niet net als vroeger van smaakt niet en raakt niet aan en 600 geboden proberen te houden. Daar word je moe van. Dan moet je zoveel doen en zijn. Nee, echt gestorven aan de wet. Vrijgemaakt van de wet. En nu levend uit hem door het ware geloof. Uit hem bediend te worden. Uit hem vruchten te dragen. Uit hem in nieuwheid des geestes te leven. Uit hem te wandelen. Uit hem te zingen. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Uit hem dat te mogen voortbrengen. Gode vrucht te dragen. Nee, die wet die wordt niet afgeschaft, geliefde gemeente. Dat zien we duidelijk ook in onze catechismus naar voren komen. Maar Gods kinderen moeten wel leren in hun leven om niet weer terug te vallen in een wettische gestalte, zoals vroeger. Paulus gaat er straks ook in Romeinen 8 tegen waarschuwen. Om niet terug te vallen in het juk der dienstbaarheid. En dat is een hele les ook voor Gods volk. Om niet telkens weer daarin terug te vallen. Je ziet dat vaak in bepaalde periodes ook in het leven van Gods kinderen. Dat zij zo wettisch aan het handelen zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld in een week van voorbereiding dikwijls. Dan zie je dat Gods kinderen proberen om zichzelf in een aangename gestalte te brengen. En dan proberen ze toch zodanig ergens zich op te concentreren dat ze misschien dat wel op kunnen wekken. Dat zij misschien wel dat vrome vlees wel weer wat vromer kunnen maken. We zijn er dikwijls blind voor, geliefden, dat wij elke keer weer terugvallen in dat werken van dat vrome, goddeloze vlees. Maar als je het echt beschouwt vanuit de heiligheid Gods, dan zul je merken dat de werken des vleeses ruiken naar de stank van hoogmoed, van verdorvenheid, van goddeloosheid. Onze eigen gerechtigheden zijn voor God een wegwerpelijk kleed. Dat is een levenslange les om daar niet in terug te vallen, in die strik. Om weer gevangen genomen te worden door Mozes. Vooral wanneer we dat woordje genoeg gaan gebruiken, of het woordje moeten gaan gebruiken, dan val je telkens weer in die strik. Wanneer we vervallen in een bepaalde vorm van activisme, moet je dan totaal lijdelijk worden en helemaal niks doen. In het stuk der rechtvaardigmaking maakt de Heere zijn volk totaal lijdelijk. Totaal lijdelijk. Om te leren dat ze niet door de werken der wet gerechtvaardigd worden. Dan worden ze helemaal buiten gezet. En in de heiligmaking, ja, die moet ook toegerekend worden. Maar in de heiligmaking gaat de Heilige Geest zijn werk doen in de ziel. En gaat de Heilige Geest die nieuwe mens opwekken. Dat is het tweede stuk van de waarachtige bekering, zondag 33. Paulus gaat dat straks ook zeggen. Wat ik wil, dat doe ik niet. Hij wil het wel. Hij zegt ook later, met het gemoed dien ik de wet Gods. En zo is het ook. Dat is die nieuwe mens. Die is volkomen gehoorzaam, hoor. Die zondigt ook niet. Dat is Christus in de ziel. Die zondigt absoluut niet. En daarom is het een zaak van geloof. Dat hij geoefend wordt in het geloof. Dat hij door het geloof gaat verstaan. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben reeds gestorven. Aan de wet. Door de wet. Ik ben het al. Dat is een oefening des geloofs. Ik hoef niet meer zo te zijn. Zoals de wet dat van mij eist. Met mijn vlees, met mijn vroomheid, met mijn godsdienst. En wat ik ben, dat ben ik in Christus. Want ik ben met hem opgestaan. En ik ben volkomen gehoorzaam aan de wet. In Christus. God ziet mij niet meer aan in mijzelf. Want die eerste man, dat eerste huwelijk is ontbonden. Ik ben niet meer getrouwd met Mozes. Maar ik ben getrouwd met Christus. In gemeenschap van goederen met hem. Hij heeft al mijn schulden op zich genomen. Stel je voor dat je tweede huwelijk eigenlijk zodanig is dat je tegen je tweede man moet zeggen, ja, ik moet wel je wat vertellen, want ik neem ontzaggelijk veel schulden mee op mijn eerste huwelijk. En zo is het ook. Zo is het ook met Gods volk. Ze nemen ontzaggelijk veel schulden mee vanuit hun eerste huwelijk met Mozes. Maar hier is een man geweldig van vermogen. Die de schuld betaalt met zijn dierbaar harte bloed. En die zijn bruid zonder vlek en zonder rimpel voorstelt aan zijn vader. En door zijn lieve geest klaarmaakt om straks eeuwig met hem getrouwd te zijn. Amen. Heere, dat zullen wij nooit vanuit onszelf kunnen, want uw woord zegt heel duidelijk dat het vlees vijandschap Gods is. En dat het vlees zich nooit onderwerpt aan de wet Gods. En dat het moet sterven door de geloofsvereniging met Christus. En wilt gij ons dat uit genade leren? Ontdek ons maar aan onszelf, Heere. Ontdek ons ook aan onze werkheiligheid. En leer het ons verstaan dat we door de werken der wet niet gerechtvaardigd zullen worden. Geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar alleen door het geloof in Hem die de grote wetsvervuller is. En die door zijn lieve geest die wet schrijft op de vlezen tafelen des harten. En die het doet verstaan, gun door het geloof in Christus kracht om die te doen uit dankbaarheid. Heere, ga met ons mee deze week weer in. Beveilig ons als we nog vertrekken deze week. Heere, gedenk ons zo allen tezamen in uw gunst. En doe genade verzoening over al het onze om Christus willen. Amen. We zingen het 10e vers van 25. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Het 10e van 25. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
goed? Nee, dat is niet. Nee, dat is niet.